Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Mensen met hartklachten of diabetes die gewoon thuis zijn en toch goed in de gaten gehouden worden door verpleegkundigen. Dat is de kern van Zorg bij Jou. Digitale monitoring vanuit een medisch servicecentrum. De ziekenhuizen van het samenwerkingsverband Santéon experimenteren ermee, gesteund door de grote zorgverzekeraars. Zometeen vragen we Eva Dekkers naar de voordelen van zijn aanpak. Eva is programmamanager voor Zorg bij Jou. Binnen het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is ze verantwoordelijk voor digitalisering van de zorg. Daarvoor was ze design director bij Philips. Ze is ontwerper en zo kijkt ze ook naar de inrichting van de zorg. Hoe kunnen we de zorg optimaal vormgeven? Nathalie van der Lauw is innovatiemanager bij Coöperatie VGZ. Met haar team zoekt ze naar succesvolle voorbeelden van digitalisering in de zorg. Kunnen we daarmee de zorg toekomstbestendig maken? En op welke manier kun je rekening houden met patiënten en medewerkers die niet gewend zijn aan het gebruik van digitale middelen? Welkom.
Ja, welkom allebei. Eva, we hebben een standaard beginvraag waar we de podcastaflevering altijd mee beginnen. Of het nou met publiek is of zonder. Want voor de mensen die dat niet weten, we nemen deze podcast op in de wandelgangen, zou je kunnen zeggen, van de Dutch Health Week en de jaarbeurs in Utrecht. Daarom galmt het ook een beetje en er zitten heel mensen heel aandachtig te luisteren. Maar we hebben een vaste vraag, een vaste beginvraag. Wat is gezondheid voor jou?
Lekker in je vel zitten, zou mijn definitie zijn van gezondheid. Het liefst ook met een gezond gestel, hè? Dat het ook lichamelijk gezond is. Dat is fijn. Ik denk wel dat het voor mij ook vooral betekent dat je kan doen wat je leuk vindt, waar je goed in bent.
Dat je niet gezondheid beperkt bent, zeg maar.
Of dat je daar, als je al beperkt bent, dat je daar dan mee kan, je leven kan leiden. Ik denk dat dat voor mij gezondheid is.
Mooi. Hoe is dat voor jou, Nathalie?
Nou, eigenlijk vrij hetzelfde. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je kan doen wat je wil doen. En dan kan het best zijn dat je een keer een pijntje hebt of een keer niet lekker voelt. Maar over het algemeen dus dat je je leven kan leiden zoals je wil. En ik denk ook een hele belangrijke dat je mentaal gewoon echt lekker in je vel zit.
Ja, mooi. Over leven zoals je wil gesproken, dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar het thema van deze uitzending, van deze aflevering. Eva, kun jij vertellen, jullie zijn bezig vanuit Zorg bij Jou met monitoring op afstand. Dat klinkt best wel technisch. Maar kun je vanuit het perspectief van patiënten uitleggen wat dat betekent voor hun dagelijks leven?
Nou, neem bijvoorbeeld Leonie. Leonie is een patiënt in het Catharina ziekenhuis en zij heeft COPD. En ze was vrij jong, denk ik ergens begin 50 of zo, toen ze gediagnosticeerd werd met COPD.
Dan heb je longklachten.
Het is een longaandoening, waardoor je steeds meer moeite hebt, steeds meer benauwdheid en steeds minder fit bent eigenlijk, doordat je gewoon je longen niet goed functioneren. En daar moet je dan uiteraard eerst aan wennen. Maar vervolgens weet je niet dat je leven bepaalt. En dan heb je het eigenlijk over wat we het net zeiden. Je wil je wel goed voelen, ondanks misschien beperkingen. Mm-hmm. En je leven leiden zoals jij het op zijn best kan. En voor haar betekent de thuismonitoring dat ze het gevoel heeft dat ze in de gaten gehouden wordt. Dus zij kan dingen over haar gezondheidsstatus invullen in een applicatie thuis op haar mobiele telefoon. En als daar iets afwijkends in te zien is, dan reageren onze verpleegkundigen daar gelijk op. Mm-hmm. Dus dat is zonder dat ze naar het ziekenhuis hoeft, zonder dat daar gelijk de specialist aan te pas komt. Voelt ze zich gesteund, krijgt ze gelijk de hulp die ze nodig heeft, kan ze sneller schakelen. Ja, en daar is ze dan heel handig mee. En dat betekent eigenlijk voor haar minder bezig zijn met ziek zijn. Ze moet er natuurlijk op gezette tijden wel even iets voor doen. Even invullen van hoe gaat het met mijn ziekte. Maar vervolgens krijgt ze daar dan veel vrijheid voor terug. En direct hulp en steun wanneer ze het nodig heeft.
Kortom, ze neemt de verantwoordelijkheid voor zichzelf. Maar is dat ook niet direct ongelooflijk moeilijk? Als ik als ik eraan denk om op gezette tijden administratieve werkzaamheden te doen, dan krijg ik al zweet op mijn voorhoofd. Ik ben daar echt een ramp in, maar dat is wel voorwaardelijk om dit te laten slagen, denk ik.
Ja, ik denk dat dat wel klopt en dat het uiteraard, maar dat geldt voor heel veel vormen van zorg. Hè. Mensen komen ook soms niet opdagen in het ziekenhuis, hè, dat gebeurt. Dus ja, het is niet voor iedereen. Ik denk dat dat een utopie is. Desalniettemin is het voor heel veel mensen juist ook heel gemakkelijk. En proberen we natuurlijk ook met oplossingen te werken die dat nog gemakkelijker maken. Dus er zijn ook gewoon aanbieders, verschillende, die het mogelijk maken om daar onder verschillende oplossingen. En die helpen je, die geven je een reminder als je het in moet vullen.
Exact.
Dat soort zaken.
Je wordt er een beetje in opgeleid eigenlijk.
Dat hoort er wel ook bij, ja.
Ja, misschien als aanvulling daarop, je zegt je moet op gezette tijden iets invullen. Het is natuurlijk wel in jouw, in de omgeving, thuis of als je op vakantie bent, kan je het doen. En we horen ook wel veelal terug dat er zoveel voordelen aan zitten, dat die 1 minuut of 5 minuten invullen het ook wel echt
waard maakt.
Ja, precies.
Ja, want om even het verschil met de oude situatie aan te geven, zeg maar, toen Leonie deze mogelijkheden niet had, wat gebeurde er dan? Hoe zagen controles er dan uit, bijvoorbeeld?
Nou ja, dan heb je dus een vrij standaard afsprakensysteem. Want je wil iemand graag in de gaten houden en je wil iemand niet te lang laten rondlopen met eventueel verergerende klachten. Dus afhankelijk van de ziekte die je hebt, zijn er dus verschillende protocollen voor. Maar in het geval van deze longziekte kom je bijvoorbeeld 1 keer in het jaar bij de specialist. Mm-hmm. Nog misschien 1 of meer keer bij de verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Dus je bent echt heel erg al gepland en zeggen, dan moet je komen. Maar op dat moment hoeft er helemaal niks aan de hand te zijn. En tussen die afspraken in, misschien wel. Mm-hmm. Mensen worden ook wel eens opgenomen met klachten. Precies tussen in die 3 maanden dat ze niet die afspraken hebben. Mm-hmm. Dus wat het grote voordeel is, is dat je mensen veel meer vragen stuurt, zorg kan gaan bieden. Dus de mensen die dat nodig hebben, ja, die krijgen dus ook op dat moment hulp. In plaats van steeds maar te plannen, mm-hmm. Zonder eigenlijk te weten of op dat moment die vraag er überhaupt is.
Maar zijn jullie er ook eerder bij, doordat mensen eigenlijk veel meer continu doorgeven hoe het met ze gaat?
Ja, ik denk, statistisch hebben we dat nog niet. Er zijn wel onderzoeken naar gedaan. Ik denk, statistisch is het nog wel echt te vroeg om echt heel hard te zeggen. En het is zoveel reductie van opnames, bijvoorbeeld. Maar de eerste studies laten dat wel zien. Dat als je bijvoorbeeld die COPD-patiënt volgt, die mensen, om het een beetje tastbaarder te maken, als je COPD, dus die longziekte hebt, dan werken we met een longaanvalplan. En een longaanvalplan helpt je eigenlijk op het moment dat je klachten verergeren, om te snappen welke stappen zou ik moeten nemen op dat moment. Mm-hmm. En dat kan je juist in deze situatie veel effectiever in gaan zetten. En binnen dat longaanvalplan zijn ook afspraken al over welke medicatie je meer of minder kan gebruiken. En dan betekent het in heel veel gevallen toch echt dat je niet opgenomen wordt in het ziekenhuis, omdat je net die paar dagen eerder al aan de bel getrokken hebt.
Okay.
Nathalie, helemaal terug naar de basis. Waarom is dit nodig, monitoring op afstand?
Nou, het is niks nieuws dat de vraag naar zorg stijgt natuurlijk. Dat we steeds meer tekorten hebben in personeel, steeds meer druk op de arts en verpleegkundigen in ziekenhuizen of bij de huisarts, et cetera. En wat Eva zegt, vanuit het patiëntperspectief is het super tuurlijk dat je niet meer standaard naar het ziekenhuis hoeft, dat je sneller in kan grijpen. Maar aan de andere kant is dat ook voor die professional, dus voor die verpleegkundige of specialist, die krijgt niet meer een x-aantal keer per jaar een patiënt voor. Maar die heeft alleen contact als het echt nodig is. Dus al die andere keren dat het niet nodig is, heeft die tijd of speelt die tijd vrij en die kan hij weer inzetten voor andere patiënten. Mm-hmm. En dan hebben we het over bijvoorbeeld een consulta, maar ook over een opname. Als je kijkt dat bijvoorbeeld bij COPD, ik heb het dus straks snel nog even opgezocht, ongeveer 6 tot 7 lichtdagen iemand in het ziekenhuis ligt na een opname of tijdens een opname. Dat de verpleegkundige daar gemiddeld ongeveer 3 uur mee bezig is, niet met die patiënt zelf, maar ook alles eromheen. Nou, dan kun je natuurlijk uitrekenen wat voor tijd het vrij speelt op het moment dat je een opname voorkomt. Mm-hmm. En als je dat Nou, voor het hele land, of als iedereen daar gebruik van zou kunnen maken, of een hele grote groep althans, dan speel je heel veel tijd vrij voor andere patiënten.
Kun je bij benadering zeggen wat de potentie is, zeg maar?
Nou, we hebben hem een keer doorgerekend en dan is dat op basis van praktijkresultaten en natuurlijk ook wat aannames. Sorry. En dan gaat het om zo'n 7000 FTE, alleen in de MSZ. Dus dan is het nog even los van huisarts of wijkverpleging.
En FTE is fulltime banen dan, hè? Dus dat kan zelfs om meer mensen gaan die beschikbaar zijn voor de zorg. Maar ja, de fulltime uren zou je kunnen zeggen.
Ja, precies. Mm-hmm. Ja, en,
dat is enorm.
Nou, dat is mega veel, want dat is ongeveer 40% van het aantal onvervulbare vacatures.
Zo.
Het is wel zo, hè, ik bedoel, dat kan ook 35% of 45% zijn. Dat, hè, dat moet blijken. Maar we weten in ieder geval dat het een grote bijdrage kan leveren aan de tekorten.
Ja, nou ben ik wel benieuwd, Eva, want mensen denken natuurlijk standaard in, ik heb een vaste verpleegkundige of een vaste medisch specialist die mij die de zorg voor mij doet, om het zo maar te zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat het bij dat monitoren niet zo is. Dus wie houden eigenlijk in de gaten hoe het met je gaat? Hoe ziet dat eruit?
Ik denk dat is ook gelijk ook wat het soms ook moeilijk maakt. Hè? Want zoals Nathalie net uitlegt, dat is natuurlijk ook hoe je het op het een grotere plaatje kan uitleggen. Mm-hmm. In de dagelijkse praktijk voor een individuele verpleegkundige, een individuele patiënt of individuele arts, kan het natuurlijk best wel eens anders voelen en anders uitzien. Voor nu, we hebben een monitoringcentrum ingericht in het Catharina ziekenhuis. En dat zou je kunnen zien als een soort van hub binnen zorg bij jou. En die monitoringsverpleegkundigen, wij proberen die echt in te zetten als een uitbreiding van het zorgteam.
Mm-hmm. Maar, niet een uitbreiding in de
ja, het is een kamer waar ze samen zitten. Het is ander werk als verpleegkundige, want je werkt achter een beeldscherm. Mm-hmm. Je kijkt naar wat mensen hebben ingevuld en of dat meldingen oplevert. Je overlegt met de patiënt over eventuele meldingen. En vervolgens heb je ook kort overleg met de verpleegkundige of de specialist als dat nodig is. We proberen dat zo zelfstandig mogelijk in te richten. Dus we proberen geen doorgeefluik te zijn. Dus het monitoringcentrum moet echt proberen om de zorgvraag goed te duiden. Mm-hmm. En door te zetten als nodig. Niet in de oorspronkelijke vorm, maar in de vorm die ze al verder hebben uitgevraagd. En precies beter te weten van wat heeft deze patiënt nu nodig, van wie op welk moment. En in die zin is het ook samen een team. Ik bedoel geen uitbreiding van het team, van we hebben nog meer mensen nodig. Ik bedoel uitbreiding in de zin van, we hebben nu een polyklinisch team. Een arts, een verpleegkundige, een verpleegkundig specialist. En een monitorverpleegkundige.
Ja, hè, en dat, samen voeren ze. Het is een specialist, maar waar je ook andere dingen voor moet kunnen.
Ja. Mm-hmm. En je moet ook breed inzetbaar zijn. Hè, want in eerste instantie gaan we voor nu, hè, misschien dat later in de tijd ook specialistischer kan worden als je echt grote aantallen bijvoorbeeld landelijk zou monitoren. Maar voor nu moet je echt over verschillende zorgpaden heen. COPD, hartfalen, astma, zwangerschapsdiabetes. Moet je mensen kunnen helpen. Het is heel protocolair werk. Mm-hmm. Vraagt heel andere dingen over communicatie met de patiënt. Het inschatten van de situatie met de patiënt is gewoon heel anders dan wanneer je naast iemands bed staat natuurlijk, of voor iemand zit in de polykliniek. Mm-hmm. Onze monitorverpleegkundigen die laten ook zien dat kan. We krijgen ook best een band, hè, een professionele band met een patiënt hebben wanneer dat nodig is. Maar het vraagt echt andere dingen. Ja.
Dat vroeg ik me al af, hè, want je noemt het monitoringscentrum. En daar zie ik veel beeldschermen voor me. Terwijl het traditionele ziekenhuisgevoel is toch de live verbinding tussen de specialist en de patiënt. Dat doet natuurlijk iets met de beleving aan de ene kant voor de patiënt, maar ook met de medewerkers. Is dat voor hun nog steeds net zo leuk en prettig om patiënten te helpen?
De ervaring in ons monitoringcentrum is op dit moment dat mensen daar echt enthousiast zijn. Ook in andere huizen hoor ik dat ze datzelfde geluid. Het zijn ook mensen die op zoek zijn naar iets anders. Hè. Bij ons is dat tweeledig. Aan de ene kant zijn het verpleegkundigen die denken, ja, wat, ik werk nu een bepaalde tijd, ik ben nog jong, maar ik werk toch al een bepaalde tijd in het vak. Ik wil het graag vooruitbrengen. Ik wil graag iets anders. Dus dan is het een verbreding of een verdieping, hoe je het wil noemen, van je vak. Voor anderen is het, we hebben ook een mannelijke verpleegkundige in ons team. Die heeft echt jaren en jaren ervaring op de kliniek. De vasculaire chirurgie, dus ook best een zware zware kliniek. Ja, en die gaat dat niet nog tot nog de laatste 2,5 jaar in deze vorm volhouden.
Nee, exact.
Dus die komt ze echt zijn kennis en zijn kunde van al die jaren nog een tijdje inzetten voor de zorg.
Ja, dus combinatie van praktische beweegredenen of mensen die begrijpen dat de waarom waarachtig is, zeg maar. Dus daarom gaan ze er mee. Maar jij bent ontwerpster van background. Nou zeg ik het ineens in het Engels. Je bent designer. Maar hou je er dan in het monitoringcentrum ook nog rekening mee in het design van zo'n centrum of iets dergelijks? Dat er meer, ja, ik noem maar wat, maar teddyberen in de vensterbank staan. Zo zie ik het dan voor me. Geef
nou,
wel
nee,
veel stof.
Mijn ontwerpachtergrond zit hem al eigenlijk veel meer bijvoorbeeld in wat wij zouden noemen zorgpadontwerp. Dus wij proberen echt te begrijpen in mijn team wat gebeurt er op dit moment in de zorg. We hebben echt als stelregel, als we dit toepassen, dan is het geen uitbreiding van het zorgpad. Het is een verandering van het zorgpad. Of geen toevoeging, maar een verandering. En als je dat als stelregel neemt, dat betekent dat je heel goed begrijpt hoe het er nu uitziet. En dat je echt ontwerpt naar waar je naartoe gaat. Dus dat betekent dat je echt van iedereen begrijpt wat de behoeftes zijn. Ook waar ze tegenaan lopen. En vooral ook wat de werkprocessen zijn. Dat is natuurlijk een patiëntervaring, maar zeer zeker ook een ervaring voor de zorgprofessional. En dan proberen we wel actief vorm te geven.
Exact, dus vanuit twee kanten bekeken. Maar dan is er natuurlijk nog een extra actor, dat is de zorgverzekeraar. Hoe is die samenwerking? Spannend.
Nou, tussen ons heel goed.
Maar?
Nou, in mijn beleving, wat ik hier echt, en daarom is het ook echt een leuke baan in mijn inziens. Kijk, eigenlijk is de hele vraag, en Nathalie stelde hem eigenlijk goed. Hè, dus geeft heel goed wat het grotere probleem is en hoe we daaraan willen werken. Maar het is eigenlijk de oplossing, is eigenlijk een oplossing voor Zorg Nederland. En op dit moment nog niet per se altijd een oplossing voor de individuele zorgverlener. En dat is wel een interessante. Want die urgentie, sommigen voelen die wel, anderen voelen die minder. Dus daar zit nog een gat. En als we dat dus echt anders willen doen, dan past dat niet helemaal natuurlijk in hoe zorgverzekeraars, ziekenhuizen in dit geval met elkaar onderhandelen en hoe ze met elkaar in gesprek gaan. Dus we zoeken nieuwe vormen van samenwerking. En wij proberen echt te denken, nou, wij zijn partners hierin.
Maar dat is ook wel het interessante van het transformatieplan waar we het hier over hebben. Als ik het goed begrijp, jullie werken met een aantal ziekenhuizen. De Santion ziekenhuizen werken jullie samen aan die ontwikkeling van de medische servicecentra. Maar ook samen met de vier grote zorgverzekeraars. Dat is eigenlijk nog nooit vertoond dat op zo'n manier samengewerkt wordt aan een grote innovatie. Was dat moeilijk om die combinatie op gang te krijgen?
Ja, was moeilijk. En dat is ook volgens mij nog steeds waar we nog steeds mee te maken hebben. Kijk, wij zijn natuurlijk gewend om met elkaar ambities uit te spreken, afspraken te maken die daaraan bijdragen. Maar echt het dagdagelijks beetpakken van problemen en daar samen een oplossing aan vinden. Ja, dat is wel echt een nieuwe manier van werken. En met Eva heb ik regelmatig contact. Werken we ook echt op een aantal onderwerpen waarvan we zien, hey, hier moet het anders. En een leuk voorbeeldje is denk ik de inzet van implementatieconsultants vanuit VGZ. Zijn een soort projectleiders die in het Catharina ziekenhuis meehelpen om het zorgpad te implementeren. En dan loop je dus ook tegen dingen aan die in de afspraken misschien met de verzekeraars minder goed werken. En dat je dan sneller een oplossing
Dan kun je gewoon sneller bijsturen eigenlijk.
Ja, precies.
Nou, ik denk dat de samenwerking die we hier beogen bijna een transformatie op zichzelf is. En ik denk ook wat we nu nog heel erg proberen is de inzet van thuismonitoring te doen binnen de financieringskaders zoals we die nu kennen. En eigenlijk weten we ook met z'n allen dat we langzaam maar zeker daar ook aan moeten gaan werken. En dat kan, ja, kan binnen de huidige afspraken die er zijn. Maar misschien moeten we die daar ook aan met z'n allen aan gaan werken. Hoe denken we dat dat in de toekomst eruit ziet? Ja, en het leent zich er ook voor tegelijkertijd. Want we kunnen het dus ook.
Wat is je droom eigenlijk? Is er straks één centrale meldkamer ergens in Nederland waar heel veel patiënten van heel veel ziekenhuizen in de gaten gehouden worden? Of moet ik me dat anders voorstellen?
Ik denk dat dit is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van waar dat soms moeilijk is. Hè? Want ik stel mij dat niet voor, heel eerlijk. Mm-hmm. Ik stel mij niet voor dat we, en dat hoeft sowieso niet één centrale ruimte te zijn, hè, maar je kan je wel één centrale organisatie voorstellen waaruit je monitort. Dat heeft een aantal voordelen. En ik denk dat die om die reden wel in een soort van vorm zal bestaan. In het weekend, 's avonds, op hele specialistische zorgpaden. En dan heeft dat echt heel veel toegevoegde waarde. Dus als je niet tientallen, niet honderden, maar duizenden patiënten wil monitoren, dan heeft dat natuurlijk voordelen om in zo'n centrale setting te werken. Mm-hmm. Het wil natuurlijk dat uiteindelijk mijn patiënten in de regio zijn. En niet op een landelijk toneel spelen in die zin. Dus wat uiteindelijk, of het één ding is, in mijn beleving, maar dat is mijn visie, ik denk dat het veel meer regionale hubs zullen worden die wel, en dat is denk ik de belangrijke toevoeging, die gebruik maken van dezelfde infrastructuur.
Ja.
En standaardisaties enzovoort.
Ja,
en
zodat je, kan ik me voorstellen, ook soepeler met meerdere ziekenhuizen samen bijvoorbeeld kunt inspelen op extra druk die er is. Of dat je elkaar makkelijker kunt vervangen waar dat nu allemaal ingewikkeld is. Je zou je zelfs kunnen voorstellen dat waar dat nu ook met andere specialismes lastig is over ziekenhuizen heen, dat doordat je meer samenwerkt, dat ook op andere terreinen gebeurt, nog buiten de digitalisering. Of is dat denk ik nu te groot?
Het lijkt mij, maar dat is, het is een vereiste, denk ik.
Ja, maar dat gebeurt nu ook al, toch? Ik bedoel, bijvoorbeeld een vereiste voor voor thuismeten is een gezamenlijk zorgpad. Dus dat is er niet in één keer, maar de vakgroepen vanuit de 7 ziekenhuizen, die werken samen aan één pad, om dat allemaal op één manier te doen. Dus dat is de randvoorwaarde.
Ja, absoluut. Ja. Dat is een randvoorwaarde. Ik denk alleen dat het is inderdaad nog breder. De netwerkvraag is nog wel breder in deze. Ja.
Van mijn beeld, Nathalie. Het Catharina ziekenhuis doet dit nu. Hoeveel andere ziekenhuizen doen dit ook in Nederland? Over wat voor percentage hebben we het dan? Want het klinkt als een soort no-brainer. Zeker op het moment dat ik hoor hoeveel toegankelijker dit de zorg maakt.
En voordelen voor de patiënt. Mm. Ja, zeker. Nee, dus er zijn ook heel veel ziekenhuizen en ook echt al andere aanbieders. Dus bijvoorbeeld een groepje huisartsen dat gebruik maakt van thuismeten.
Ja, heel veel ziekenhuizen, groepje huisartsen. Kan het iets concreter? Hoeveel ziekenhuizen doen dit?
Nou, en ik denk dat 70 ziekenhuizen misschien wel al thuismeten inzetten. Maar dat is ook best wel nog een kleine groep patiënten. En dat komt, we hebben het over heel veel voordelen, maar het is ook wel echt heel lastig. Je moet een ander zorgpad gaan ontwikkelen. Je moet op een andere manier patiënten benaderen. Patiënten moeten iets anders doen. En juist die samenwerking tussen, in dit geval de Santéon ziekenhuizen met de verzekeraars, maakt dat je ook veel meer van elkaar kan leren. Je kan bijvoorbeeld op het moment dat een ander ziekenhuis hiermee zou gaan starten, ligt er een zorgpad klaar dat je kan gebruiken. En op die manier kun je dus ook veel sneller gaan. Dus de Santéon ziekenhuizen gaan ook qua patiënten die er gebruik van maken veel sneller. En dat kan eigenlijk door van elkaar te leren.
Die zorgpaden die al ontworpen zijn, die worden makkelijker gekopieerd, en enigszins aangepast. Maar zijn er wel genoeg ontwerpers eigenlijk om al die verschillende zorgpaden te creëren op vrij korte termijn?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ik vrees dat het antwoord nee is.
Nou, ik denk eigenlijk dat we op dit moment nog helemaal niet gewend zijn om ontwerpers überhaupt op deze manier in te zetten in de zorg. Dus ik doe dat in mijn team, in het Catharina en in het Zorg bij Jou team, maken we daar nu ook mooie stappen in, dat je echt een groep ontwerpers, naast dat je technisch dingen ontwikkelt, dat je medisch inhoudelijk dingen ontwikkelt, informatieuitwisseling en dat soort zaken bezig bent, dat je ook echt vanuit dat ontwerpers oogpunt aan de slag gaat.
Typisch geval is je nieuwe blik op zorg.
Ja, dat denk ik. Dat denk ik wel.
En hoe doen jullie dat wat betreft de patiënten die er gebruik van maken? Wordt er op dezelfde ontwerpers manier naar gekeken? Nou, je zegt dat je echt moet kijken hoe het werkt. Dat zei even net, van je moet kijken hoe het precies en de betere dingen komen in de plaats van de oude dingen. Zeg maar. Ik ben heel benieuwd hoe de patiënt kan, hoe patiënten het ervaren. Maar ook, wordt dat ook op een ontwerpersmanier bekeken? Zeg maar?
Nou, wat daar belangrijk is natuurlijk om goed te begrijpen wat zijn de behoeften van die patiënt eigenlijk. Maar wat ik net ook al zei, en dat maakt dit wel een heel interessante opdracht. De oplossing die we met z'n allen bedacht hebben, al een beetje aan de voorkant, die natuurlijk niet uit het niks komt, is meer een oplossing voor Zorg Nederland, mm-hmm, dan per se helemaal bedacht vanuit die individuele patiënt of vanuit die patiëntgroep. Maar daarbinnen kan je daar zeker over nadenken. Je hebt best wel veel mooie oplossingen die ook echt vanuit het patiënt oogpunt nadenken. Dus waarin je echt gebruiksgemak ziet. Mm-hmm. Echt wel nagedacht. Dus wie moet het gebruiken?
Maar betrekken jullie patiënten zelf
Ja, natuurlijk.
Dus misschien, ja, want we hebben ook onlangs een onderzoek gedaan met Zorg bij Jou. En VGZ heeft daar ook in begeleid. En daar zijn patiënten naast zorgprofessionals geïnterviewd om te kijken, hè, waarom zou je gebruik maken van thuismeten, waarom niet? Op het moment dat je bent gestopt, waarom dan? Dus om echt al die inzichten op te halen en te implementeren weer in een vervolgstap. En daarnaast worden ook alle zorgpaden getoetst bij patiënten.
Maar waarom begint het ontwerp van het zorgpad vanuit de zorg en niet vanuit de patiënt?
Ik denk vanuit allebei. Ik denk wel, als kritische kanttekening, zeg maar, zit er een bepaalde snelheid in zo'n programma. We moeten ook proberen ook vaart te maken. Mm-hmm. Daar kan ik ook eerlijk bij zeggen. Ik heb jaren onderzoek gedaan naar allemaal patiëntengroepen die hier best wel overeenkomen. Dus het is ook niet helemaal nieuw. Het is ook niet echt rocket science. De implementatie en de samenwerking en de verandering van zorg, dat is heel moeilijk. Maar de toepassingen die we doen, denk ik echt niet, die zijn niet supernieuw enzovoort. Dus er is heel veel bekend over. Mm-hmm. Wat wij bijvoorbeeld wel ook doen, is kijken, kunnen we ook meten op de patiëntervaring? Om ook voor te zorgen dat we niet alleen kijken, kunnen mensen iets gebruiken? Hè? Is het gebruiksvriendelijk? Maar ook, wat is de beleving van de zorger? Mm. Dus we meten bijvoorbeeld voor die COPD-patiënten, die longpatiënten waar we het eerder over hadden, bij in gebruikname van thuismonitoring, wat hun ervaring van zorg is. En dat meten we na 6 maanden nog een keer. En ons doel is gewoon dat het op zijn minst gelijk blijft. Okay. Misschien verbetert het, maar op zijn minst moet het gelijk blijven.
Maar ook in het pad, hè? Dus op het moment dat er een app live gaat met een aantal vragen die voor ons misschien heel logisch zijn, daar kunnen best wel wat woorden of vraagstellingen zijn die niet altijd even duidelijk zijn voor de patiënten. Mm-hmm. En daar worden zij ook wel in meegenomen, dat het echt heel makkelijk beschikbaar en makkelijk invulbaar is.
Het triggerde mij wel wat je net zei even van wat we doen kan eigenlijk al langer. Ik sprak van de week een diabetespatiënt die zei eigenlijk al niet al 20 jaar. Maar er zijn heel veel ziekenhuizen en medische specialisten en artsen die niet op zo'n manier kijken. Waar ligt dat aan? Waarom doen we dit niet al veel langer en veel vaker bij veel meer aandoeningen?
Nou, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Ik werk natuurlijk nog niet zo heel lang in het ziekenhuis, maar een van de meest opvallende dingen natuurlijk is dat het is gewoon reactief. Het Nederlands zorgsysteem is een reactief systeem. Alle training, alle opleiding enzovoort is erop ingericht om te kijken wat is het probleem en hoe moet ik daarop handelen. Dat zit er helemaal in. Dat doet de verzekeraar in principe ook gewoon aan mee. Zo hebben wij onze zorg ingericht. Ja, en dan is het wel heel moeilijk als je dus mensen steeds, zeg maar, daarin traint en ze dus ook fantastisch maakt in het opereren in crisis. Hè? Daar zijn ze echt heel goed in. Dan is het wel ook soms moeilijk om een meer proactieve rol te nemen daarin. Dus dat lijkt mij. En die urgentie, hè, daarom noem ik het al een paar keer. Het is een oplossing voor Zorg Nederland en niet per se voor de individuele zorgverlener. Niet elke zorgverlener voelt die urgentie zoals wij die hier staan te verkondigen.
Is het frustrerend?
Het is echt fantastisch om hier aan te werken, maar ook vermoeiend met tijden. Omdat je echt denkt, ja, let's go. Hè? Okay, ja.
Dus, ja. En een klein beetje hou vast. We hebben het gehad over Leonie met COPD. Kun je een rijtje noemen waardoor we weer extra geïnspireerd worden, waarbij dit allemaal nog meer geldt?
Van zorgpaden. Mm-hmm. Nou, we hebben echt ondertussen een heel aantal zorgpaden live gebracht. De zwangerschapsdiabetes. Wat daar heel interessant is dat eerst moesten we steeds bellen over waardes, de glucosewaardes. En nu vullen mensen dat in. Dus je hebt alleen contact met de mensen die het überhaupt nodig hebben. Dat is echt al een groot verschil.
Dus we hebben nu COPD.
Hartfalen. Ja. Hartfalen, CVA, dat zijn de mensen die beroerte hebben gehad. Mensen die een darmoperatie hebben gehad, zogenaamde colon. Dus die hebben een kankerdarmoperatie gehad. Mm-hmm. Zetten we het in. Astma. Dus zo gaan we nog wel. Zo kunnen we nog even doorgaan. Boezemfibrilleren.
Ik heb nog een vraag die gaat over hoe je die data eigenlijk doorgeeft. Je hebt nu al een aantal voorbeelden genoemd waarbij mensen zelfwaarde moeten invullen. Maar mijn horloge houdt ook allerlei dingen bij. Zijn jullie ook bezig met monitoring met dat soort devices, zeg maar?
Ja. Je begint natuurlijk ook met dingen waar je ook snel op kan. Hè? Dus in die zin is het invullen van een patiënt van een aantal zaken in die zin makkelijker om op te bewegen. Maar we maken daar zeker stappen in. Van heel simpel, de mensen die ik noemde die na zo'n darmoperatie, die moeten ook echt daadwerkelijk saturatie meten. Dus hoeveel zuurstof zit er in je bloed meten. Dat vullen ze dan vervolgens wel gewoon zelf in. Een meer ingewikkeld traject waar we aan werken is voor de patiënten die dus een beroerte hebben gehad. Dat is vaak het gevolg van ritmestoornissen van het hart. Dan wil je diagnose opdoen. Ja, daar heb je wel iets, daar heb je echt apparatuur voor nodig. Ja. Nu is dat een heel best wel ingewikkeld proces. Nou, dat zouden we eigenlijk wel graag willen verbeteren in de thuismonitoringssetting. En mensen dat gewoon in de huis geven zonder al te veel romslomp. Ja, dan zit je een hele andere trajecten in selectie van de oplossing dan een vragenlijst.
Interessant. Dank jullie wel. Verandering van het zorgpad, of corrigeer me eigenlijk, verandering van alle zorgpaden begint bij verandering van het reactieve systeem. Eigenlijk gaat het meer over het ontwerpen van gezondheid, zoals jij omschreef, Eva. Lekker in je vel, gezond gestel, onbeperkt wel. Van veraf en toch dichtbij, het is een noodzakelijk kwaad, maar alleen maar ten goede van de patiënt en de zorg, zodat de zorg overblijft voor iedereen. Want de toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. En mogelijk is dit de oplossing voor 35-45% verlichting. Ik dank jullie wel dat vele mensen jullie voorbeeld mogen volgen.
Mooi samenvatting. Dankjewel.
Bedankt voor dat applaus. Voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Reageer vooral op LinkedIn. Als dit iets met je gedaan heeft of als je hier nog een vraag over hebt. Zou je hier iets mee willen of zou je hier nog iets aan willen toevoegen? Stuur een e-mail naar denkmeemet@vgz.nl. Tot de volgende. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Dank je.